Je mag naar Markus hoofdstuk 1 gaan, vers 45. En dat is waarschijnlijk het enige vers. En Johannes hoofdstuk 2:2 zullen we misschien ook nog lezen, maar die hebben we al gelezen. Meer zult u van mij niet horen uit Gods woord vandaag. De titel van de preek: God redt zondaren. Voordat we daarheen gaan, voordat we er gaan lezen. Nee, laten we het lezen en dan neem ik een moment van gebed. En dan ga ik beginnen. Want vandaag ga ik u meenemen naar de kerkgeschiedenis. Heel onbelangrijk. Het is Handelingen hoofdstuk 29. Het staat niet in uw Bijbel, maar wel in Gods glorieuze plan. Dat heeft hem niet in ons meegegeven, maar dat is de kerkgeschiedenis. We hebben een gedeelte van de kerkgeschiedenis, dat is het boek van Handelingen, tot hoofdstuk 28. En de vervolgen daarop missen we, dus dat is hoofdstuk 29, dat is waar wij in leven. Dat is al een heel lang hoofdstuk van ongeveer een 1900 plus jaar oud. Zullen we Markus hoofdstuk 10 vers 45 met elkaar lezen? Ik gebruik dit eigenlijk om de toon te zetten en dan gaan wij naar de preek zelf. Markus hoofdstuk 10 vers 45. En dit is perfect. Sluit dit aan bij wat we zojuist met elkaar gevierd hebben. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Dat hebben wij net met elkaar beleden, gevierd, herdacht. Zullen we een moment stilstaan. En stilstaan voor onze Heer en Heiland. Om vervolgens u mee te nemen naar een stukje kerkgeschiedenis. Vader in de hemel, wat is het heerlijk om rust bij u te vinden. Hier niet de rust die zoveel mensen denken te hebben, doordat ze niet zo slecht zijn. Of misschien wel dat ze vandaag een lam slachten of een beest, omdat het moet. Nee, Heer, wij hebben een vrede die alle verstand te boven gaat. Wij hebben vrede met de Allerhoogste God. Onze zonden zijn werkelijk verzoend. De betaling is gedaan, eens en voor altijd. Wij behoren tot de meest gezegende mensen van deze wereld. En Heer, zo straks waren we aan het zingen, wilt u dat vuur in ons aanwakkeren, dat we ons daar niet voor schamen? Heer, juist niet. Dit is juist om iets trots op te zijn. Vier. Niet op wat wij hebben. Niet om wat wij hebben gedaan. Niet om wat wij verdienen. Maar wat om Christus, de Zoon van God, gedaan heeft. Heer, het gaat hier niet om menselijke werken. Het gaat hier over wat u bewerkt heeft. Eens en voor altijd, dat staat centraal. En dat willen wij ook vandaag weer vragen, dat wij u geleid mogen worden. Mogen we zo vragen dat wij ook een waardering krijgen in onze gedachten, in ons hart, in ons leven, voor de kerkgeschiedenis. Want ook daarin, Heer, is uw hand rijkelijk aanwezig. Heer, alleen al het feit dat de kerk vandaag en de dag nog bestaat, is een getuigenis van uw grootheid. Is een getuigenis van uw voorzienigheid. Is een getuigenis dat u een God bent die belofte nakomt. Dat u vasthoudt aan wat u gestalte geeft. Of gestalte gegeven heeft in het begin aan de apostelen. Heer, en dan kunnen wij ook van de kerkgeschiedenis zoveel leren. Dat u ons dat ook laten zien vandaag. Dat u ook helderheid van geest geven. Dat het ook bruikbaar mag zijn voor ons allemaal. Dat het ook niet alleen bij feiten blijft, Heer, maar dat het ook interessant mag zijn om uw hand in dat geheel te zien. En daar willen wij u voor vragen, omdat we dat mogen, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat uw Heilige Geest is uitgestort en dat wij objecten van uw genade zijn en wel een speciale genade. Dank daarvoor, Heer Jezus. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Heilige Geest. Amen. Wel, ik heb lang moeten denken over hoe ik zoiets zou moeten starten. Ja, deel maar wat uit jongens. Dat is misschien wel goed. Omdat ik eigenlijk ook natuurlijk al heel lang had aangekondigd dat ik hier naar uitzag. En dat meer ook voor mijzelf. Ik heb dat vorige week ook aangegeven van het slot van het vers wat we net gelezen hebben. Een losprijs voor velen. Daar is de deur als het ware die open gaat. En waar ik inderdaad stil wil staan bij wat Jezus nu aan het kruis gedaan heeft. En ik dacht eerst, ik heb echt lopen worstelen, hoe moet ik beginnen? En ik meende dat het gewoon goed was om ook eens de kerkgeschiedenis in te duiken. Niet omdat het nou zo praktisch is, of dat het zo eenvoudig is om dat uit te leggen, maar wel omdat ik eigenlijk maar één zondag op een, of één preek op een zondag mag leveren. Ik mag er wel meer, maar u komt niet zo snel. En eigenlijk zou dit een preek zijn die je heel goed kon brengen in een avonddienst. Weet je wel, dat je zegt, we gaan eens een speciaal onderwerp of een stuk kerkgeschiedenis of bepaalde figuren uit de kerkgeschiedenis met elkaar bespreken. Dat is helemaal niet erg, we hebben één dienst, ik kan me daar prima in vinden. Maar dacht ik van, het is wel interessant om dat eens een keer op de ochtend mee te nemen. Een klein stukje kerkgeschiedenis. Zo wil ik u vandaag meenemen en u ziet dan een lange outline, een lang schema, omdat ik bepaalde dingen dacht van, ja, die kan ik zeggen, maar als u mee kunt lezen, is het makkelijker. Vandaar dat het wat langer geworden is. Dit zal niet de toon zijn voor de komende weken, denk ik. Maar gewoon omdat het zoveel is. En zoveel nieuwe dingen waarschijnlijk, anders leest u mee in de Bijbel. Ja, meestal als ik tekstverwijzingen maak, als ik nu dingen zeg, dan heb ik niet een speciaal boek, u ook niet, waar we heen kunnen gaan. Ja, we kunnen naar een kerkgeschiedenisboek gaan, maar die heeft u waarschijnlijk niet op de schappen staan van uw boekenplank. Dus heb ik ze eigenlijk heel veel eenvoudig meegegeven op het papier. Een stukje kerkgeschiedenis. Maar voordat ik begin, begin ik met eigenlijk een probleemstelling. Daar ben ik vorige keer ook mee geëindigd. Als ik hier een stelling neerzet, en u ziet het ook, dat is de preek, het thema van deze serie, God redt mensen. En we gaan van allerlei facetten gaan we deze diamant bekijken. En we zullen daar in detail gaan. In hele kleine details. Op momenten dat u mij zult verliezen. Van overtuigd. Maar al is er maar één ziel die het begrijpt, dan heb ik mijn doel bereikt. Al ben ik de enige die het begrijpt, heb ik het doel bereikt. Want ik wil meer weten van het kruis van Christus. En ik kan nooit meer vertellen dan wat ik begrijp. Niet helemaal waar, hè? Je kan alleen maar dingen vertellen, eenvoudig, die je zelf begrijpt. Je kan heel moeilijk worden over infralapserianisme en supralapserianisme. Maar ik moet u eerlijk zeggen, ik begrijp daar zelf niet zoveel van. Dus ik hou dat gewoon heel eenvoudig voor jullie. Ja? En dan begin ik dat uit te leggen op dingen dat ik denk van, zo begrijp ik het. En ik denk dat dit is wat het zou moeten zijn. Dus ik probeer het eenvoudig uit te leggen en ik hoop dat u meegaat. Maar mijn stelling die ik neerzet is, God redt zondaar. God redt mensen. Eigenlijk God redt zondaren. Ik heb er het meervoud van gemaakt. En in eerste oogopslag is hier niets vreemds mee. Is dat correct? Hier hebben wij geen moeite mee. Hier staan wij naar te kijken en we zeggen, Erik, leuk dat je begint aan een serie God redt mensen. Ja, dat gelooft toch elk christen? Niet zozeer. Niet zozeer. En laat ik dat eens gaan formuleren. Waarschijnlijk als ik zeg van God redt mensen, zijn de meeste van jullie mee. Maar luister eens naar hetgeen wat ik hierachter formuleer. Want al zo lief had God deze wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft om te sterven voor de zonde van de wereld. Hij kwam naar deze wereld als het lam Gods dat de zonden van de wereld op zich nam, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Gewoon even een opiniepeiling. Hoeveel mensen kunnen hier hun hand opsteken? U durft waarschijnlijk niet, omdat u denkt van die zijn er anders jongen. Wees nu eens vrijmoedig. Wie durft hier gewoon te knikken? Dit klinkt als Bijbels. Doe maar Ellen, het mag hoor. Ja, en waarom? Dit dacht ik ook een aantal jaren geleden. Kan ik eerlijk in zijn? Ik zag het kaf van het koren ook niet. Dus ik was met jou hoor Ellen een paar jaar geleden. Helemaal niet erg. Maar een aantal gaan toch wel twijfelen hier, is het niet? Een aantal gaan al twijfelen in de bewoording die ik hier gebruikte, dat u dacht van, het klinkt niet heel onwaar, het klinkt niet heel onbijbels, maar we beginnen te twijfelen. Weet u wat het probleem van deze stelling is? Zal ik hem nog een keer lezen? Heel kort, dat u mee bent. Want al zo lief had God deze wereld, dat weten we, hij zond zijn zoon naar deze wereld. Ja? Zijn enige geboren zoon, om te sterven voor de zonde van de wereld. Hij kwam als het lam geslacht, zoals Johannes de Doper hem ook aankondigde. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld op zich nam. Zo kwam Jezus naar deze wereld. opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven. Hij is wel heel scherp geformuleerd. En toch kan ik u zeggen, weet u wat het probleem met deze stelling is? Dat Jezus aan het kruis ging zonder specifiek voor iemand te betalen. Ik zie de wenkbrauwen gaan, daarom neem ik u mee in de kerkgeschiedenis. Het probleem van deze stelling is dat Jezus kwam, hij is gestorven voor de wereld en iedereen die gelooft wordt gered. En dat klinkt zo bijbels. En toch wil ik u meenemen om dit aan te tonen dat dit niet geheel is wat wij als gemeente onderschrijven. Christus, misschien dat ik het nog anders kan formuleren, aan het kruis, heeft op dit moment in deze stelling voor niemand specifiek betaald. Hij heeft het alleen maar aangeboden en hij maakt het mogelijk voor de hele wereld om verlost te worden. Dat is alles wat ik verteld heb. Maar ik heb niet, zoals in Markus hoofdstuk 10 vers 45 gezegd, en hij heeft zijn leven gegeven als een losprijs voor velen. Ik heb alleen maar verteld dat hij aan het kruis genageld is voor de zonde van de wereld. Voilà. Dit hebben we allemaal gedaan. Ik ook. Als we gaan evangeliseren. Meneer, mevrouw. Jezus is voor uw zonde aan het kruis gestorven. Als u in hem gelooft, heeft u eeuwig leven. Mijn vraag is. Is dat zo? Begrijp me goed. Aan het eind van het verhaal, als die persoon tot geloof komt, dan zeg ik ja, hij heeft eeuwig leven. Maar mijn vraag van tevoren is, is Jezus voor deze persoon aan het kruis gestorven en heeft hij voor de zonde van die persoon betaald? Is daar verzoening voor zijn zonde geweest? Of niet? Dit is namelijk de eerste stelling die we in de kerkgeschiedenis tegen gaan komen. Het woordje bij Markus hoofdstuk 10 vers 45, want hij heeft zijn losprijs gegeven voor velen. De velen zijn de mensen die tot geloof komen. Oftewel, God had deze wereld zo onnoemelijk lief. En let wel, God heeft deze wereld lief. Wij zullen dat tot in eeuwigheid niet kunnen doorgronden. God heeft deze wereld lief. Dat is wat hier gezegd wordt. En hij heeft deze wereld zo lief dat hij het grootste verlangen heeft dat iedereen gered wordt. God heeft het voor iedereen mogelijk gemaakt, maar alleen zij die geloven, zullen het beërven. Dat is de eerste stelling. Die zeggen, de velen zijn iedereen toe tot geloof komen. Dat vers wat ik hierbij haal, is dat vers wat we net gelezen hebben. In Johannes 2:2. Wilt u het nog even opzoeken? 1 Johannes, achter in uw Bijbel, na Hebreeën, Jacobus, 1 Petrus, 2 Petrus... 1 Johannes, hoofdstuk 2, vers 2. Een monumentaal vers, wat het mes op de keel zet van mij en mijn hele toespraak. Maar ik heb nog, zo de Heer wil bij Gods genade, nog een aantal preken voor de boeg. Om u mee te nemen, want dit vers is wel een heel sterk vers, hè, wat ik moet beantwoorden. Want, staat daar, hij, en dat is Jezus Christus, is niet een verzoening. Hè? Pak een pen, kras het door, de verzoening. Dat is ook wat mijn Griekse tekst leert. Ik ben hier zeer onder de indruk van de Groot Nieuwsbijbel. Want die heeft het in mijn optiek goed vertaald. Christus. Hij is de verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze. De Bijbel gaat niet verder. Maar ook die van de gehele wereld. Verzoening voor de gehele wereld. Dit spreekt tegen wat ik eigenlijk hier probeer te verkondigen. Maar dit is een heel sterk vers om te zeggen, kijk, Christus is aan het kruis gegaan, voor iedereen. Zonde is bewerkt. Zonde is, verzoening is gebracht voor de hele wereld. Dat wordt aangeboden aan iedereen. Weet u wat deze stelling eigenlijk inhoudt? God redt eigenlijk niemand. Nee, God redt alleen die mensen die geloven. Dat is eigenlijk wat hier gezegd wordt. Dus daarom zet ik ook in mijn titel van mijn preek neer, God redt zondaren. Punt. Ja? Wat ik u net heb voorgeschoteld en wat ik in dit vers vind, of ogenschijnlijk in dit vers lijkt te zitten, God redt iedereen die in Christus gelooft. Dat is wat de meeste mensen zeggen. God redt iedereen die in Christus gelooft. Maar is dat juist? Ik denk van niet. Ik denk dat we dit vers ook anders kunnen uitleggen. En dat hoop ik in de komende tijd u mee te nemen. Want ik ben ervan overtuigd dat God zondaren redt. Dat Christus aan het kruis een heel specifiek offer bracht. Een heel specifiek offer. En daar hoop ik een aantal argumenten aan te dragen. Dat Christus zijn zoon naar het kruis liet gaan, en let wel. En ik kom daar denk ik nog op terug. Het offer van Christus is genoegzaam. Luister goed wat ik zeg. Is genoegzaam voor alle zonden. Van iedereen. Van de hele wereld. Van alles. Van alle schepselen. Die maar gezondigd hebben. En waarom? Dat is niet omdat... Waarom kan ik dat zeggen? Omdat het de Zoon van God was. Zo waardevol is het offer. Maar het was niet Gods raadsbesluit of Gods doel, in het Engels design, om het voor iedereen effectief te laten zijn. Begrijpt u wat ik zeg? De waarde van het offer van Christus ben ik niet aan het ondermijnen. Het is een glorieus offer, wat genoegzaam zou kunnen zijn als het Gods doel was voor alle zonden van de wereld. Maar het is en blijft een specifiek offer voor, heel eenvoudig, de uitverkoren. De uitverkoren. Ik weet dat ik hier inderdaad haren aan het splijten ben. Dat ik nu al zit te denken van, waar gaat dit heen? Daarom neem ik er ook een aantal preken voor. Als je rustig meegaat, dan wordt het waarschijnlijk steeds helderder en duidelijker. Als je nu denkt van, ik ben niet helemaal mee, volg rustig. Want ik ga onderwerpen aanpakken waarvan ik denk dat het duidelijker gaat worden. En dat u ook ziet hoe kolossaal dat het is en hoe belangrijk dat het is om met elkaar na te denken. En waarom? Als je het kruis helder hebt, is toch wel een belangrijk iets, hè? Dit gaat niet over van, wel, de opname is voor, tijdens of na de grote verdrukking. Dan haal ik mijn schouders op en zeg van, wel, daar mogen we verschillend over denken. Of iemand nou ondergedompeld is, compleet, of dat hij besprenkeld is. Hangt dat zijn verlossing ervan af? Niet helemaal. Maar hoe wij het offer van Jezus Christus zien en wat hij aan het kruis bewerkt heeft, behoort volgens mij wel tot een van de meest essentiële zaken in ons geloofsleven. Daarom wil ik u ook meenemen. En ik noem weer even, nu ga ik naar de tweede stelling. Dat Jezus Christus zijn leven gaf als een losprijs voor velen. En wie zijn die velen? In mijn tweede stelling zijn de uitverkoren. Dat zijn niet de mensen die ooit tot geloof zouden komen, of alle gelovigen, maar de uitverkoren. Dat is een hele andere groep. U zult mij daar ook in zien dat ik dat ga uitdragen. Met grote passie. Jezus heeft betaald voor hen. Hij is de losprijs geweest voor hen die de Vader had uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Christus heeft aan het kruis de verlossing verzekerd voor zijn kinderen. Dat is iets anders dan dat hij het mogelijk gemaakt heeft voor iedereen. Christus heeft, en dat is mijn tweede stelling, specifiek de verlossing van ons, van zijn kinderen, verzekerd. Is dit belangrijk? Ik heb het net al gezegd, ja. Heel belangrijk. Ik denk van wel. Daarom ga ik de geschiedenis in. Ik hoop dat u mij nog wat kunt volgen. En als ik de geschiedenis inga, dan wil ik u als eerst ook samen met mij waarschuwen. Want we gaan een geschiedenis in. En we stappen in een debat die al eeuwen gaande is. Maar als die eeuwen gaande is, dan voelen we ons thuis. Want wij horen daarbij. We zitten in de kerktijd. Dit debat is nog steeds gaande. En als een debat gaande is, dan ben ik er mee. Dan durf ik kleur te bekennen. En dan durven wij daar inderdaad in te duiken. Maar ik wil u inderdaad ook meenemen. En ik wil u ook vragen om samen met mij en ook over mij te waken. U weet dat ik nogal graag scherp naar voren kom. Duidelijk, soms dogmatisch, leerstellig, maar hierin moet ik u zeggen dat ik ook genadevol wil zijn. Heel genadevol. Als ik deze weg terugga, de geschiedenis in en de mensen waar ik nu mee spreek, of over ga spreken in de komende tijd, wil ik dat doen in een geest van compassie, in een geest van genade, want ik spreek hier met broeders en zusters in de Heer. Wat ik u nu voor ga schotelen, waar we nu mee over na gaan denken, is in mijn optiek het kruis zuiver krijgen en steeds zuiverder in ons denken. De mensen die er anders over denken, die we straks gaan behandelen, ik zie dat niet als ketterij. Weet u wat ketterij is? Dat is een valse leer die mensen naar de hel leidt. Dat is een verschil, hè? Ik denk dat er hierin, in de meeste kerken, een theologische fout gemaakt wordt. De Bijbel fundamenteel verkeerd wordt uitgelegd als we kijken naar het kruis van Christus. Maar het leidt niemand naar de hel. Zie je het verschil? Het is een error, het is een fout, maar het is geen ketterij die ik verdoem tot een, zullen we zeggen, een veroordelende leer. Dus ik ben genadig, maar ik ben wel ferm. En ik zal passievol zijn zoals jullie van mij gewoon zijn, omdat ik er diep van overtuigd ben. En als ik Frans net mocht volgen, dan kon ik alleen maar ja en amen zeggen op de woorden die hij gebruikte en hoe hij dit wik en woog. En ik denk dat hij Calvijn redelijk gelezen heeft. Waar gaan we beginnen? Ik hoop dat u goed meegaat, dat alles wat we nu gaan, wat we gaan verkennen, ook vandaag, is geen verderfelijke fout. Ja, zijn we mee? Maar dat het een grote error is, die we allemaal waarschijnlijk hadden, waarschijnlijk zelf nog hebben, en waar ik graag van af wil. Omdat ik denk dat het kruis van Christus meer biedt dan wat we hier gaan spreken. We duiken de geschiedenis in. Gaat u mee? We gaan naar 1564. Wie is daar wel eens geweest in 1564? Ik niet, ik lees er alleen maar over. Maar de kerkgeschiedenis, mensen, is zo rijk. En ik ga uw namen noemen en een aantal staan voorgedrukt. Ik wil u meenemen naar Theodor Beza. Nou, als u Theodor Beza was een enorm groot man. Hij was namelijk de opvolger van Johannes Calvijn. Nou, u zult mij niet zoveel namen horen noemen van ik ben Calvinist of ik ben dit. Nee, ik ga gewoon u meenemen naar de geschiedenis. Theodor Beza was de opvolger van Johannes Calvijn in een academische opleiding, theologisch academische opleiding in Genève. Als u nog eens een keer in Genève komt, zoek ze even de stad in en vinden ze de preekstoel waar Johannes Calvijn preekt. Als het goed is, staat daar nu een collega van mij, afgestudeerd van de Master Seminary, te preken elke zondag. Diezelfde preekstoel om te verkondigen. De leer die Calvijn ooit ook daar verkondigde. Maar dat was een theologische opleiding, 1564. Calvijn had hem gestart. En het was, vreemd genoeg voor die tijd, al een hele Europese opleiding voor predikanten. Waar ze eigenlijk de leerstellingen van de reformatie, en als we verder gaan dan begrijpt u waarschijnlijk meer wat reformatie inhoudt, maar ze onderwezen kregen. En Theodor Beza was de opvolger van Johannes Calvijn. Calvijn hebben we allemaal van gehoord, Theodor Beza waarschijnlijk niet. Toch was deze man, na Calvijn, van enorme, onschatbare waarde. Want er kwamen vanuit heel Europa leerlingen naar die opleiding in Genève. Nou, Theodor Beza was niet intellectueel, niet zo'n grootheid als Calvijn, heeft niet zoveel geschreven, maar was wel een enorme, invloedrijke man in de politiek, in de maatschappij, maar ook in het organiseren en het opzetten van een theologische opleiding om mensen, jonge predikanten, te voeden in de reformatie en in de reformatorische leer van de verlossing. Deze man heeft een enorme invloed gehad in die zin dat hij honderden studenten voor zich gehad heeft, onderwezen heeft en die weer teruggingen de wereld in. En waar gingen ze heen? Naar alle landen waar ze vandaan kwamen. Velen van hen uit Nederland. Waaronder, en nu krijgt u een naam die u waarschijnlijk wel kent, Jacobus Arminius. Dat was van gehoord. En Johannes Uitenbogaard. Twee Nederlandse mannen die onder het gezag en onder de leer van Theodor Beza de reformatie hadden meegekregen, in Genève terugkwamen en zich dus inderdaad met een certificaat van de opleiding binnen konden komen in de reformatorische kerk boven de rivieren van Nederland. En zeiden van, wij zijn daar afgestudeerd. Die werden met open armen ontvangen in de meeste reformatorische kerken in Nederland. Ze werden direct predikant. Dat gebeurde ook bij Jacobus Arminius. In 1587, dus nog voor 1600, kreeg hij een positie in Amsterdam. En daar begon het schoentje te wringen. Want in 1591, 4 jaar na zijn aanstelling, proefden ze wel. Hij leert iets anders dan wij gewoon zijn, maar we kunnen onze vinger er niet op leggen. U heeft het vanochtend al van mij gehoord, dat u denkt van, wat zegt Erik nu, het klopt niet. Ik zei, eigenlijk zeg ik hetzelfde vanochtend aan Jacobus Arminius. In mijn eerste stelling. En het klinkt zo aannemelijk, en toch is het zo van, is dit juist? Wel. 1591, Jacobus Arminius heeft een zeer belangrijke positie, ook in Amsterdam, verworven. En het is zelfs zo dat hij groeit naar een positie dat hij theologisch docent gaat worden aan de Leidse Universiteit, ook in Zuid-Holland, een klein beetje naar beneden toe, in Leiden, grote universiteit, waar hij in 1609, of 3, even kijken, ik moet wel de jaartallen goed vertellen, hè? 1603, nee, ja, 12 jaar, 1603, 1578, 1603, ja, 91, ja, 12 jaar later, krijgt hij een aanstelling als professor in de Leidse Universiteit. Voor die tijd rommelde al wat zo om Jacobus Arminius heen, maar niemand kon zijn vinger erop leggen. Waarom? Omdat er natuurlijk niet alles werd geschreven. Een preek hoorde je eenmalig en dat was het, hè? Er was geen technologie zo van, we luisteren even de mp3 na. Studienotities waren uitgeschreven in zijn eigen taal. Ja, een soort dokterstaal. Braille, waarin een dokter nog kan lezen. 1603 wordt hij professor. En het duurde maar even of medeprofessoren ervaren, er is een verschil met Jacobus Arminius en ons als reformatoren. Maar wat is nu het verschil? En al heel snel, en dat is natuurlijk zo in een theologische opleiding, moet je je posities duidelijk verwoorden. Kom je voor een klas waar scherpe theologen inderdaad meeluisteren en zitten. En mensen die al meer gestudeerd hebben, meer gelezen hadden over de reformatie. Inderdaad hun vinger als het ware omhoog staken en zeggen van, het klinkt als reformatorisch, maar dit is toch niet wat in de gangbare leer van de reformatie naar voren is gekomen. En het duurde ook maar even, of inderdaad een medeprofessor, en zijn naam is Franciscus Gomarus. Openlijk het vuur opent op Jacobus Arminius. En samen gaan ze debatteren aan de Leidse Universiteit over wat het nu inhoudt. Wat bedoel je nu precies, Jacobus Arminius? Waarom zeg jij dingen anders dan dat wij die zeggen? Dingen worden opgeschreven, worden verwoord, debatten gaan gaande. En het wordt steeds helderder dat de posities tegenover elkaar komen te staan. In 1609, dus eigenlijk maar 6 jaar na zijn aanstelling in Leiden, overlijdt Jacobus Arminius. Maar het zaad is gezaaid. En zijn opvolger Simon, en dan moet ik even kijken, Episcopius, komt in zijn plaats. Identiek. Denkt net zo als Jacobus Arminius. En hoe dat is, dat zullen we nog verder gaan bestuderen. Daar komen we nog op. Daarom heb ik ook een lang blad gegeven. En nu zien we ze dat er al een groep van 40 mensen, 40 theologen inderdaad, gelijkgestemd zijn binnen de reformatorische kerk van Nederland. En ik vertel dit niet als Nederlander. Want zelfs als Amerikaan zou ik dit kunnen vertellen, om een Amerikaanse, bij wijze van spreken, gemeente, omdat dit een essentieel onderdeel van de kerkgeschiedenis is. Het gebeurt toevallig in Nederland, ik ben Nederlander, maar het is niet dat ik mijn voorkeur daarna uitga. Maar dit is een monumentaal punt. Deze 40 mensen, die zullen zich later met elkaar samenkomen en de remonstranten noemen. Dat was van gehoord? Remonstranten? Nee? Dan is dit voor het eerst de remonstranten. Want straks gaan we het hebben over de contra-remonstranten. Het wonderlijke namelijk in Nederland, wat is daar gaande, is dat dus de kerk afgesplitst is, de reformatorische kerk afgesplitst is van de katholieke kerk. Had Calvijn niet gewild, maar het is gebeurd. Dat was niet de intentie van de reformatoren, van sommigen althans, van anderen wel. Het is gebeurd. Maar de hiërarchie en de structuur is gebleven. Oftewel van bovenaf wordt bepaald wat er in een plaatselijke gemeente gebeurt en geloofd wordt. Daarbij was het ook nog eens een staatskerk. Een staatskerk. daarom bermoeide de staat van Nederland, en dat heette toen nog de Staten van Holland, want dat was nog niet collectief zoals nu, Holland, de twee grote provincies. Ja, als je zegt van ik ben Hollander, wat bedoelde je eigenlijk? Ja, ik kom uit die twee belangrijke provincies die Nederland vertegenwoordigen. Dat waren de vooraanstaande provincies, waar Amsterdam ligt en Rotterdam, de kust waar de havens naar buiten gingen, de Oost-Indische Compagnie, die trokken er allemaal uit. Maar dat is een andere geschiedenis. Gingen specerijen halen en slaven, dat weet ik ook niet. Het waren wel die Hollanders. Nee, dat liedje, dat moet maar niet. Dus de Staten van Holland merkten dat er oneenigheid kwam in de gemeente van de reformatorische kerk, die zij als het ware leiding aan gaven. En de Staten van Holland probeerden daar richting aan te geven. 40 aanhangers. Met Johannes uit de Boogaard als voorganger diende in 1610 een remonstrantie in. Een bezwaarschrift. Daarom heette ze ook remonstranten. Het bezwaarschrift in die tijd noemden ze een remonstrantie. Hierin vroegen ze als het ware ruimte voor hun benadering over de uitverkiezing. Niet alleen dat, er stonden nog een paar meer details in. Waarin zij een tikje anders dachten dan de reformatoren, maar ze meenden dat zij binnen die kerk stand konden houden. Nou, laten we eens kijken naar twee van die artikelen die gegeven zijn of opgeschreven door de remonstranten in 1610. En die twee heb ik gegeven. Het zijn er vijf, maar ik heb er twee gegeven. Omdat ik denk dat deze twee het belangrijkste waren. En dit zeggen de remonstranten. Dit komt regelrecht uit 1610. Wat zo zijn ongeveer, hè? De taal is wat aangepast. Maar dit is wat er schreef. Laten we het gewoon even met elkaar lezen. Artikel 1. Dat God door een eeuwig en onveranderlijk besluit in Jezus Christus zijn Zoon, voor de grondlegging van de wereld, besloten heeft om uit het gevallen zondig menselijk geslacht diegenen in Christus en om Christus wil en door Christus zalig te maken. Punt. Ik zet even een punt. Hè. Stop even. Waar ze mee beginnen is hun formulering: voor de grondlegging van de wereld heeft God uitverkozen. Onveranderlijk, bepaald, vast. Die kunnen we zeggen, oh, geen probleem mee. Maar dan komt het. En ik heb het vet gedrukt. Bij u ook? Die door de genade van de Heilige Geest in zijn Zoon Christus, zijn Zoon Jezus Christus geloven. En hier wijken ze af van de reformatie. Want wat ze hier schrijven is dat God voor de grondlegging van de wereld uitverkoos, zij die reageerden op de appellering van de Heilige Geest die tot geloof kwam. Dus God verkoos gelovigen in plaats van ongelovigen. Kunnen we het volgen? Het was niet God dat bepaald had, die wordt gelovig omdat ik mijn Zoon daarvoor aan het kruis laat sterven. Jullie heb ik uitverkoren, ongeacht iets in jullie. De hele mensheid was gelijk. En hier zeggen de remonstranten, nee. God keek door de tunnel van de tijd en zag wie er reageerde op de algemene uitnodiging van het evangelie. En die kwamen tot geloof. En die tot geloof kwamen, heb ik uitverkoren. Ik begrijp dat u inderdaad op een gegeven moment denkt van, zijn we nog mee? We hebben 10 weken, we hebben 12 weken. We gaan net zo lang door dat ik alle hoofden zie knikken. Waarschijnlijk is het dan, ja Erik, we zijn er gewoon zat van, kom weer terug naar Marcus. Dat is een goede reden. Ik stop hier met dit punt. Ik heb de rest ook gegeven, je kan het doorlezen, dan laten we nog even verder lezen. Ja, en in dit geloof en in de gehoorzaamheid van het geloof, door diezelfde genade tot aan het eind toe zouden volharden. En daarentegen de onbekeerden en de ongelovigen in Christus naar het woord van zijn heilige... Oh nee, daar ben ik even zin. In de zonde, ja, en onder de toren te laten en te verdoemen als vreemden van Christus naar het woord van het heilige evangelie van Johannes. Bijbelvers. Wat ze hier zeggen is heel eenvoudig. Dit is niet een universele verlossing. Dat iedereen in de hemel komt. Want zij spreken duidelijk over, er is aan het einde ook nog weer die veroordeling van een ieder die niet gelooft. En ze koppelen alles aan geloof vast. Daarom zie ik het ook als vriendelijk vuur. Dit zijn geen vijanden dat we hierover spreken. Dit zijn broeders in de Heer. Dit zijn die 40 man die dit geformuleerd hebben. Zie ik, en alle mensen die dit geloven, die zie ik als broeders in de Heer. Alleen ze hebben hier een kleine stap gemaakt met een mega gevolg, denk ik. Er is een voorwaarde verbonden aan de uitverkiezing. Een voorwaardelijke clausule. En ik moet eerlijk zeggen, dat zie je ook in de bewoording die in het eerste stukje naar voren komt. Het is een genade als mensen tot geloof komen. Ja? Zo formuleerde Jacobus Arminius dat ook. Ja? Johan uit de Boogaard en de remonstranten. Het geloof heeft de mens niet in zich, maar het is een genade van God. Wat geloofden de reformatoren? Ik heb het net al gezegd, God verkiest onvoorwaardelijk. Iedereen is dood in de zonde. God verkiest op basis van zijn welbehagen. Niet op basis van zijn alwetendheid. Verkiest op basis van zijn welbehagen. Laten we artikel 2 even lezen, want daar gaat het mij om. Maar 1 kon ik niet omheen, omdat het de basis legt voor 2. En 3 en 4 en 5 laat ik achterwege, omdat die een opeenstapeling zijn. Dat, in overeenstemming daarmee. Waarmee? Met het voorgaande. Ja? Wat we net gelezen hebben. Ja? Dat in overeenstemming daarmee Jezus Christus, de zaligmaker van de wereld, voor allen en voor ieder mens gestorven is. Zodat hij voor allen door de dood van het kruis de verzoening en de vergeving der zonde verworven heeft. Proeft u het? Dit was exact wat ik zei. Dit is stelling 1. Over Marcus hoofdstuk 5 vers 45. De velen waar Christus voor gestorven is, zijn de gelovigen. Maar het is voor iedereen beschikbaar gemaakt, zeggen ze. Het is voor iedereen beschikbaar gemaakt. Nog even aflezen. Want zij koppelen het heel duidelijk aan geloof. Dat alleen de gelovigen mede naar het woord van het evangelie van Johannes. Ja, en dat alleen de gelovigen. Oh nee, ik ben nog een stukje vergeten. Het verworven heeft echter zo dat niemand deze vergeving der zonden ook werkelijk krijgt, met de daad geniet, dan alleen door de gelovigen naar het woord van de evangelie van Johannes. Uiteindelijk zeggen ze van ja, het is beschikbaar voor iedereen, maar het is alleen maar de gelovigen die aanspraak kunnen maken op. Dan denk je van, dit is harensplijt. Nee mensen, dit is een mega, mega stap die ze hier maken. Een mega stap. Want eigenlijk wat ze hier zeggen, Jezus stierf voor alle mensen op gelijke wijze. Ja? Ik ga het gewoon in menselijke termen neerzetten. Ja? Jezus heeft het voor iedereen mogelijk gemaakt om eeuwig leven te ontvangen. Jezus heeft eigenlijk alleen maar de barrières weggenomen. De deur is open. De weg is vrij. Het is aan u om te komen. Zij zeggen, zonder Golgotha was verlossing niet mogelijk. Terwijl de reformatoren zeggen, op Golgotha heeft Christus verlossing verworven. Oh, detail. Zij zeggen, we kunnen niet zonder Golgotha, terwijl een reformator zegt, Golgotha is noodzakelijk. Het zit zo dicht bij elkaar dat je bijna er angstig van wordt, van wat is nu het verschil? Wel, zij zeggen het kruis is noodzakelijk voor de verlossing. Wat zegt mijn Bijbel? Het kruis is de verlossing. Het is niet noodzakelijk daarvoor, het is. Haal alsjeblieft dat noodzaak weg. Het is de verlossing. De verschillen zijn eigenlijk lastig te begrijpen. Maar Christus heeft in het oog van de remonstranten een algemene verlossing verworven. Algemene verlossing. Voor iedereen. Voor iedereen. God houdt van de hele wereld. Niet iedereen wordt gered. Dat klopt, want niet iedereen gelooft. Terwijl ik pleit, en ik kom weer terug op de tweede stelling, hij heeft een specifiek bepaalde verlossing. De zonde heeft iedereen zo diep geraakt dat niemand tot God kan komen. Niet iedereen wordt gered. Dat is duidelijk. Judas, als ik de Bijbel geloof, dat zegt mijn collega ook van de remonstranten, die zeggen van, ja, niet iedereen wordt gered. Hoe komt dat? Zijn antwoord is, het is een ongeloof. En ik zeg, nee, omdat God niet wilde dat iedereen gered wordt. Ja, het was niet zijn doel toen Christus aan het kruis ging om de hele wereld te redden. Hij legt de verantwoordelijkheid neer bij de mens, de bepaling, en ik leg de bepaling bij God neer. En we struikelen en verschillen over de intentie die God had om zijn zoon naar het kruis te zenden. Dat is wel een belangrijke vraag. Wat een bak informatie, hè? De Romeinen, hebben we nog even de geschiedenis in? Gaan we nog weer verder. Gaan we echt nog mee? Valt niet mee, hè? Om zoveel informatie in één keer te verstouwen. Hè? Maar we gaan toch rustig door. Ik hoop dat ik nog jullie mee kan nemen. We hebben net de remonstranten gehad. Ik heb geprobeerd om dat neer te zetten en ik ben ervan overtuigd dat de komende week helderder gaat worden. Dat ik nog regelmatig eventjes terugga en dat u zegt, nu zie ik het hier terugkomen van een andere kant. Want dit is een diamant die van alle kanten kan bekijken. Ik geef nu maar één kant aan. Ja. Maar de geschiedenis gaat verder. Want Franciscus Gomarius, die dus er tegenin ging, tegen de remonstranten inging, ook die professor aan de Leidse Universiteit, die inderdaad zei, maar dit gaat tegen de reformatoren in. Dit is niet wat jullie geloven. Dit is niet waar wij altijd gestaan hebben. Die ruikt de onraad uit zijn kerkgeschiedenis. Want dan moet u ook weten, hè, dat op het moment dat het 1500 of 1609 is, of 1610 inmiddels, ja, Franciscus Gomarius inderdaad met Jacobus Arminius en later Johan uit de Boogaard in conclaaf gegaan is en dat de remonstranten hun 5 artikelen hebben neergelegd, waar we net 2 van hebben gelezen, dat Franciscus Gomarius onraad ruikt uit het verleden. Hij ruikt als het ware een stukje kerkgeschiedenis waar hij mee te maken gehad heeft, die fundamenteel was in het verleden. En misschien dat ik dat er een klein stukje bij in kan voegen. Ik weet niet of dat belangrijk is, maar ik denk dat het u wel kan helpen. Waarom reageerde Gomarius in zijn debatten zo scherp naar de remonstranten? Omdat hij een valse leer uit het verleden eigenlijk de kop omhoog zag steken. Van een monnik, zijn naam was Pelagius. Die leefde in 354, is hij geboren, weet niet precies wanneer hij gestorven is. Ergens begin 5e eeuw, 400 zoveel. Die hetzelfde hoorde, laat ik het zo zeggen, van Augustinus. Augustinus lag in de lijn van Calvijn, van Theodor Beza, van Franciscus Gomarius en zo dus de hele reformatie. Dat waren de mensen die een hele duidelijke lijn doorheen de hele kerkgeschiedenis hebben gebracht. Pelagius was dus een monnik. En die was jurist, als ik het goed heb, was die jurist geweest. Die keek naar de mens en zeg maar, de mens moet toch een beslissing maken voor God. En die kwam tot deze conclusie. De mens is niet besmet geraakt door zonde. De mens kan oprecht 100% kiezen voor God of tegen God, van nature. De mens is dus niet geraakt door Adams zonde. Adams zonde was alleen voor hemzelf. Het offer van Christus was alleen maar om te zien hoe God zonde werkelijk straft. Een voorbeeld. Niet een plaatsvervanger. Maar Pelagius had daar nogal een behoorlijke strijd over helemaal in het begin met Augustinus. In het concilie van Efeze is dat als valse leer, als ketterij. En terecht, verkondigd. Ketterij. Wel, Gomarius ruikt als het ware de leer van Pelagius weer naar voren komen. En waarom zegt hij dat? De mens moet er zelf kiezen. Maar de mens is dood in zijn zonde. Dat zei Augustinus, dat zei Calvijn, dat zegt Theodor Beza en dat zeg ik. Dat zeggen de reformatoren in het algemeen. De mens is dood in zijn zonde. En hier ruik ik dat de mens een keus moet maken. Dit ruikt naar Pelagius, die wij destijds als ketter de kop hebben ingedrukt. En hij begint dus inderdaad verder met het debat. Maar, en ik vertelde u net zo straks al, dat het liep behoorlijk hoog op in de Staten van Holland. En als de kerk onrustig is, dan wordt de politiek onrustig, omdat het aan elkaar gekoppeld zit. Een heel land werd onrustig. Dan was er een zekere prins Maurius. Weet ik goed? Maurius van Oranje? Maurits. Prins Maurits. De zoon volgens mij van Willem van Oranje. Hé, hey, die kennen we allemaal wel. Willem van Oranje. Hé. Hey. Allah. Nee. Dat is zijn zoon. Maurits. Die was prins. Die bepaalde wat eigenlijk gebeurde in de kerk. En aangezien hij nogal een Calvinistische opvoeding had gehad, want elke prins die opgevoed werd, werd in de lijn opgevoed van het geloof van de staat. En dat was het reformatorische geloof. Was die nogal reformatorisch ingestemd? Wat deed hij? In 1611 nodigde hij de mannen uit van de remonstranten, 6 van de remonstranten en 6 van de contra-remonstranten, waar Franciscus Gomarius de aanvoerder van was en Johannes uit de Boogaard van de andere kant, zet ze om één tafel in Den Haag en zegt, kom er alsjeblieft uit. Dat gaat niet aan, hè? Het werd alleen maar erger. En het liep zo hoog op dat in 1618 de Staten-Generaal inmiddels aangesteld wordt om hier in Nederland een uitspraak te doen. Waarom heb ik deze lange aanloop genomen? Omdat deze uitspraak, de synode van Dordt, synode van Dordrecht, in 1618 en 1619 fundamenteel is in de wereldkerkgeschiedenis. De wereldkerkgeschiedenis. Wie van jullie heeft een HSV in zijn hand? Uitgegeven door? Destijds? De Staten-Generaal van 1618 en 1619. Dus ze hebben daar monumentale dingen verzet die van impact zijn wereldwijd. Monumentale dingen. Vandaar dat mijn verhaal een beetje opleidt naar dit punt. En oploopt. Wel in de Staten-Generaal, je begrijpt wel, dat zijn de vooraanstaanden die vanuit de kerken, vanuit de staat daar bijeen zijn. De meeste waren Calvinistisch. Er werden zelfs nog een stuk ingevlogen, als ik het goed heb, vanuit, ingevlogen natuurlijk niet, ingescheept vanuit Engeland, ja, om deel te hebben aan. En er volgde dus de synode van Dordt. De synode van Dordrecht. Misschien een kleine voetnoot, en ik voeg dit toe. Als u dit begrijpt, staat en kerk, kerk en staat aan elkaar gekoppeld, dan begrijpt u misschien ook waarom de wederdopers, heeft u die naam al eens gehoord? In België lees je daar niet zoveel over. De Anabaptisten, de gewone baptisten, hebben we daar eens van gehoord? Ja. Eigenlijk in Nederland verketterd zijn. Want wat zei die? Staat en kerk moet gescheiden zijn. En die zijn zo nagejaagd dat ze op de boot gestapt zijn op de Mayflower. Across the Atlantic. Voet aan wal hebben gezet in New Ark. In New Amsterdam. En daar begonnen zijn. Vandaar dat de baptisten en de evangelische wereld daar lomp groot geworden is en hier niet. De reformatie, kerk en staat aan elkaar, is niet iets waar de Anabaptisten nou zo blij over waren. Sterker nog, ze zijn naar Duitsland verjaagd, uit het noorden van Nederland. Maar ze hebben mega veel invloed gehad. Kleine voetnoot. Die 1619, de synode van Dordt, daar kwamen de reformatoren en de remonstranten bij elkaar. En de remonstranten werd gevraagd om hun positie te verdedigen. Daar waren ze niet op voorbereid. In die zin, ze hadden graag de reformatorische stellingen omvergehaald. Een Bijbelvers, 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 2, we hebben hem net gelezen. De verzoening van de gehele wereld. Nee, ze kregen geen ruimte om het aan te vallen. De gezettelde orde, laat ik het maar zo zeggen. Ze moesten zichzelf verdedigen. En dat ging hun niet zo goed af. En hoeveel goeds, en dat alleen de Heer weet dat is een eeuwigheid, hoeveel goeds dat hier later uitgekomen is, dat zullen we straks nog even zien. Wat hier achter weg kwam, is eigenlijk wel diep triest. Doordat de overheid en de kerk uitspraak hebben gedaan, en de remonstranten als het ware gezegd hebben van jullie horen niet in onze kerk thuis, zijn er 200 predikanten ontheven uit hun functie, uit de kerk gezet, maar ook vervolgd. Zo sterk zelfs, dat een groot aantal in Antwerpen moest vluchten en daar een remonstrantse broederschap hebben opgericht. Er is ontzettend veel goeds uit die synode van Dordt gekomen. En we zullen straks nog een aantal stellingen horen die daaruit voortgekomen zijn. Maar er kwam een enorme vervolging op gang. De Dordtse synode oordeelde zo scherp en sterk naar de remonstranten dat zij buiten de Bijbel waren getreden. En ze werden bijna, en ik wil niet zeggen in het geheel, maar vogelvrij verklaard. Triest. Daarom ben ik ook begonnen met de compassie en gezegd heb van, ik zie dit niet als een ketterij. Ik zie dit als een error, als een fout. Want kijk eens wat deze hadden 5 punten. Ik heb ze net genoemd. We hebben de eerste 2 gelezen. Maar deze mannen beaamden volmondig de 3-eenheid. Ze beaamden volmondig de godheid van Jezus Christus en de mensheid van Jezus Christus. Ze beaamden volwaardig dat er maar 1 zoenoffer was tussen mens, en dat was tussen mens en God, en dat was Jezus Christus alleen. Christus was de enige weg. Het lijden en het sterven van Christus is de enige weg om bij de Vader te komen. Dat is nog steeds wat ze belijden. Ze geloofden in de lichamelijke opstanding en ga zo maar door. Dan zie je hoe vaak, en dat is ook de les die ik hieruit wil halen aan jullie, hoe vaak we uit balans gaan als mensen zien die anders denken. Dat we zeggen van op dat punt denkt iemand anders, dus klopt die persoon niet meer. Inderdaad zeggen, maar wacht even, hoeveel beamen ze nog wat essentieel is? Eigenlijk alles. Dat is een klein verschil. Ze zien het kruis als noodzakelijk, wij zien het kruis als het kruis voor verzoening. De remonstranten namen het woord van God bijzonder serieus, mensen. Als ze dan op die synode werden uitgenodigd in 1619 om hun stellingen te verdedigen. Ze delfden het onderspit natuurlijk mede door de grote Calvinistische invloed of de reformatorische, de contra-remonstranten die eigenlijk de goedkeuring hadden gekregen van de reformatorische kerken in Nederland. En ze werden aan de kant gezet met de vervolging van dien. Diep triest. Ik hoop ook dat u een verschil kunt maken daar. Nou, wat waren de 5 punten van de remonstrantie? Ik kan ze heel kort opnoemen. Een voorwaardelijke uitverkiezing. We hebben het net gelezen. God verkiest alleen de mensen die gaan geloven. Een universele of algemene verlossing. Christus ging aan het kruis voor iedereen. Ze geloven ook dat de mens totaal verdorven is, maar ze geloven ook dat iedereen genade heeft gekregen om voor Christus te kiezen. Voorbereidende genade. Voorgaande genade. Had ik kunnen lezen, want voor mij staat het in het 2e punt, maar misschien wel in het 1e. Ze hebben ook weerstaanbare genade, oftewel als de Heilige Geest inderdaad pleit met je hart en het evangelie als het ware in je gedachten brandt van ja, dit is waar, dan kun je er nog staan en zeggen van nee, ik moet het niet. En als laatste is het de voorwaardelijke volharding van de geloven. En we lazen dat straks al. Alles is gekoppeld aan geloof. En het geloof heeft zijn origine, uiteindelijk moeten ze wel bekennen, in de mens. Dus als de mens gelooft, is hij uitverkoren. Als de mens gelooft, krijgt hij de geschenken die Christus verworven heeft voor de hele wereld. Als hij gelooft, even kijken, ja, dan kan hij inderdaad zeggen, ja, het is een geschenk, maar ik had het in mij. God heeft een deel gedaan en ik heb een deel gedaan. Nou, onherroepelijk komen ze daar te staan. Het is weerstaanbare genade, want ik bepaal of ik geloof of niet. En uiteindelijk zijn het is volwaardelijke ervaring, want het hangt af van uw geloof. Als u uw geloof vasthoudt, dan zult u volharden tot het eind. Wel, als ik dit zo lees, dan zeg ik dat heeft wel invloed op mijn geloofsleven. Het heeft wel invloed hoe rustig ik mijn hoofd op het kussen neerleg 's avonds. En de vraag of het geloof een oorsprong heeft in mij, het geloof als een geschenk door God gegeven is. En dus niet kan uitgedoofd worden. Want dat is wat de synode van Dordrecht namelijk leerde. Die synode van Dordrecht kwam eigenlijk met de punten naar voren waar zij dus fundamenteel antwoord gaven wat ze geloofden. En dat is een behoorlijk lijvig boekwerk. U kunt het gewoon googlen. Synode van Dordt. U kunt het downloaden. Als u het wil, stuur mij een e-mail. Ik stuur het u zo toe. U kunt het rustig doorlezen. Oud taalgebruik. Oh man, wat een rijk document. Dit is in alle talen van de wereld zo'n beetje rondgegaan. Daarom heeft het zo'n invloed, omdat die synode gedeclareerd heeft wat zij geloofden. En het is niets anders dan wat Calvijn geloofde, wat Theodor Beza geloofde, wat Gomarus geloofde, wat Augustinus voor een groot gedeelte beleed. Ja? En dat zijn eigenlijk de 5 punten. Ik denk dat ik ze ook gegeven heb bij jullie onderaan. Ja? De 5 contrapunten. Contra-remonstranten. Dit is niet direct uit de synode van Dordt gekomen. Dit is later daaruit gecondenseerd om het makkelijk te maken. In het Engels hebben ze daar zelfs een acroniem van gemaakt. TULIP. Als ik die zeg, dan zegt hij, oh, dat is calvinistisch. Wel, eigenlijk zijn het de remonstranten die dat uitgedaagd hebben. En waar de contra-remonstranten op gereageerd heeft. Waar de synode van Dordt een declaratie heeft neergelegd. En gezegd van, dit is wat wij geloven. Van het kruis van Christus. En dit heeft een impact wereldwijd gehad. En nog steeds. Nog steeds. Deze laatste punten van, je zou kunnen zeggen, in een notendop, wat daar in de synode van Dordt naar voren kwam, is dit. De totale verdorvenheid van de mens. Niemand, en let wel, niemand, heeft recht om bij God te komen. God zou volledig rechtvaardig zijn als hij niks deed. Niemand kan meer aanspraak maken op iets van God. Er is in de verlossing niets meer terug te vinden in de mens. De mens is totaal verdorven. Hij heeft geen enkel vermogen meer om zich tot God te wenden. Hij is vijand van God. Hetzelfde als iemand verdrinkt, die gooit hem een reddingsboei toe en hij schuift hem af. Dat is wat we regelmatig merken met de evangelisatie. Goed, de redding boeit toe. Leuk Erik dat je over Christus vertelt, maar zondag ga ik een lam slachten. Totale verdorvenheid. Besmet in elk facet van zijn leven. Dat betekent niet dat de mens zo slecht is als dat hij kan zijn. Hè? Ik heb de indruk dat Vlaanderen nu iets wat makkelijker leeft dan een concentratiekamp van Auschwitz. Dus het is niet zo slecht als dat het kan zijn. Bart heeft daar een goed stuk over geschreven. De titel even kwijt, ik heb hem in mijn tas zitten nog. Hoe gaat hij ook alweer, Bart? Slechte mensen doen goede dingen. Totale verdorvenheid. De volgende punt die naar voren kwam in de synode van Dordt is dat God onvoorwaardelijk uitkiest. God verkiest wie hij wil. Daar komt het gewoon op neer. Door Gods welbehagen, niet omdat er iets is in de mens als geloof of dat hij reageert. Nee. En de derde, specifiek betaalde verzoening, oftewel beperkte verzoening, zo noemen we dat vaak. Ja? De L van TULIP, de L, is limited atonement. Beperkte verzoening. Ik noem het liever specifiek bepaalde verzoening, want Christus ging aan het kruis onbeperkt, voor al mijn zonden. Maar het was beperkt in groep. Het was maar voor een selecte groep, en wij noemen dat de uitverkorenen. Maar voor de uitverkoren ging Christus voor alle zonden aan het kruis. En de verlossing werd verzekerd. En dat is waar we de komende weken ons mee bezig gaan houden. Alleen met dit punt. Met rustig en regelmatig eventjes dit moeilijke gedeelte achter u laten. Christus neemt zonde weg van alle uitverkorenen, van alle tijden, van alle eeuwen. Eens en voor altijd. Hij maakt het niet mogelijk voor iedereen. Hij doet het voor de uitverkoren. Het laatste onweerstaanbare genade is dat wat God aan de uitverkorenen die hij heeft uitverkoren, die hij voor de grondlegging van de wereld bepaald heeft, kunnen de innerlijke roep van de Heilige Geest niet weerstaan. Op het moment dat het evangelie bij mij thuis kwam, ik las en dacht van dit is waar, had ik geen enkele mogelijkheid om te keren weg te lopen. Ik kon het niet weerstaan, want ik was dood en God maakte mij levend. En ik dacht, dit is het, dit wil ik. Dit is het mooiste geschenk wat ik ooit gezien heb. Het wordt alleen maar mooier. En als laatste is de volharding van de gelovigen. Dit is, en het zit aan elkaar vast, hè. Dit is een domino effect, valt één, vallen ze allemaal. En daarom staat het ook haaks op de remonstranten. Dit was eigenlijk de contra-remonstrantie. Ja? De contra-remonstrantie die er haaks op staat. Volharding van de gelovigen. Het zit vast aan een uitverkiezing, de beperkte verzoening, de onweerstaanbare genade, wat God heeft uitverkoren, waar Christus voor betaald heeft, wat de Heilige Geest bijeenbrengt, zal tot het eind toe volharden en glorie binnengaan. Het hangt niet af of de mens rent, loopt, zegt, maar het hangt af van God die verkiest. Dat waren de leerstellingen die in de synode naar voren kwamen. En dat heeft een grote wig gedreven in het hele, wat zal ik zeggen, de hele evangelische christelijke wereld. En het is nog steeds verdeeld. En wat zien we van de sporen van de reformatie, van de remonstranten en de contra-remonstranten? De zondige staat van de mens leunt heel makkelijk naar de remonstranten. Dat is gewoon zo. Mijn vlees gaat er makkelijk naartoe. Maar het woord van God vertelt mij anders. Dat de contra-remonstranten de leer dat Christus aan het kruis ging voor velen en zijn leven gaf als plaatsvervanger. Weet je nog wat ik daar vorige week uitgehamerd heb? Niet eens uitgehamerd, vernoemd. Ik hoop het nog uit te hameren. Plaatsvervanger. Dan vraag ik aan mijn remonstrantse broeders, wat betekent dat voor u? Want u kunt niet zeggen dat hij plaatsvervanger is geworden voor de hele wereld, toch? Dat is het. Hij stierf in uw en mijn plaats om de verlossing van ons te verzekeren, eens en voor altijd. En ik hoop de komende weken rustig Bijbels onderdeel bij Bijbels onderdeel te pakken. Om eigenlijk ook u te laten zien dat de sporen van de remonstranten diep geworteld zitten in het Vlaams-evangelische cultuur. Wij komen er allemaal uit. Wij komen eerder de reformatorische hoek, maar zelfs de reformatorische hoek is om. Dat laten we wel wezen. In een democratisch wereld, in een democratisch land, waar democratie als hoogverheven goed wordt gebracht, zo zelfs dat wij zelfs over 8 miljard euro een referendum uitschrijven. Dat is gevaarlijk. Zijn we zelfs in de kerk gegaan, maar ik vind niet dat God mag bepalen of ik in de hemel mag komen of niet. Daar mag ik zelf toch inspraak in hebben. Oh, dat heeft u ook. U kiest per definitie tegen God, dus u komt er nooit. U komt er nooit, als het van u afhangt. Ik hoop, dit zal u de liefde voor het kruis niet helemaal helder hebben gemaakt vandaag. Ik heb gepoogd om een stuk van de kerkgeschiedenis mee te geven. Ik weet dat het veel informatie was. Maar misschien dat het bij u wat geprikkeld heeft om eens wat dingen na te lezen. En u er eens in te verdiepen. En te zeggen, wat ik zeg is nou niet iets wat ik zelf verzonnen heb, maar het is begonnen bij Augustinus. En het is een loop der eeuwen, is het alleen maar helderder en fijner geworden. En waar het om gaat, is de glorie van Christus aan het kruis. En ik heb niet de indruk dat we daar een af mogen doen, en dat we daarvan mogen strijken. En dat zal ik ook proberen. Volgende week, deel 3, en dan gaan we rustig de Bijbel in. Hoogstwaarschijnlijk, Johannes hoofdstuk 6... vers 37, 33 tot 45, zoiets. En het eerste argument die wij aan gaan halen is de eenheid in de Godheid. De eenheid in de Godheid. Wees welkom in het land van de theologie. Want, waarom doe ik dit? Zal ik u eerlijk zeggen. Alles wat ons is toevertrouwd, moeten wij doorgeven aan de volgende generatie. En als wij het verleden niet helder hebben, dan gaan wij in de toekomst onder. En het enige waar ik op afgerekend word, en waar, dat is misschien erg gezegd, de enige opdracht die wij hebben, is dat wij zijn toevertrouwd door te geven aan de volgende generatie. Zodat zij standvastig kunnen staan. En dat begint in ons gezin. Dat is ook in de gemeente zo. Laten we naar de Heer gaan. Vader, de kerkgeschiedenis is rijk. Er is veel gedaan, er is veel gebeurd. Er is veel gesproken, Heer, en er is veel helder geworden. Door al deze debatten heen, hoeveel schade het ook gebracht heeft, zien wij ook dat leerstellingen helderder werden, dat uw woord helderder ging spreken, omdat mensen gedwongen werden om naar uw woord te gaan. En daarin te spitten en te graven en het beter te gaan begrijpen. Ik dank u voor de vele trouwe mensen in de remonstrantse groep. En bij de contra-remonstranten, bij de reformatoren en voor allen die daar nauw aan verwant waren, Heer. Want allen hebben bijgedragen om het helderder te krijgen. Niet om verdeling te brengen. Ja, dat heeft het. Maar eigenlijk is het nog steeds één kerk die beleidt dat Christus de enige weg is naar uw Vader. Ik dank u dat het niet verder uiteengedreven is. En mogen we deze mensen ook benaderen met de geest van eenvoud. Zoals Jean zo straks ook schreef, Heer, dat wij niet hoger denken dan de gedachten die wij hebben. Dat wij niet onszelf beter voelen, omdat u ons heeft toevertrouwd. Maar dat wij onze standpunten nederig mogen neerleggen. Om maar één ding te doen, en dat is het offer van u, o Heer Jezus, helderder voor ogen te krijgen. Zodat wij niets, maar dan ook niets, van uw eer en glorie weghalen en bij de mens neerleggen. O Heer, ik wil zo vragen dat u ons leidt. Ook misschien door deze wat moeilijkere preek heen. Het was meer een lecture. Heer, dat was niet zozeer een preek. Over de mensen hier ook liefdevol krijgen hier voor uw kerkgeschiedenis. Hoe u doorheen die tijden uw standvastige groep van bijbelgetrouwe mensen, kinderen, Gods hebt geleid. Wij wandelen in de voetsporen van de generaties achter ons. En wij zetten de toon voor de toekomst die gaat komen. Heer, wij zijn een schakel in de kerkgeschiedenis. Mogen dat serieus nemen. Mogen daarom ook een liefde hebben voor hetgeen wat achter ons ligt. Zodat wij een beter zicht hebben wat voor ons ligt. En de gevaren die kunnen komen. Heer, dank voor deze tijd. Werk zo in ieder wat u hier denkt dat nodig is. In Jezus' naam. Amen.